Goedenavond, gemeente, gasten en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee P.C.H. Kleinbloesem uit Goudswaard zal voorgaan. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 4 mei hoopt in de morgendienst om 9:30 onze oud-predikant dominee D.J. Budding uit Waarder voor te gaan. Smiddags hoopt dominee Tramper voor te gaan. In verband met dodenherdenking begint deze dienst om 4:30 in plaats van om 6:30. DG aanstaande donderdag 1 mei is er de laatste contactmiddag van dit seizoen. Deze keer beginnen we om 4:30. Ook hopen we na afloop met elkaar te genieten van een gezamenlijke maaltijd. Meer informatie, onder andere over het opgeven voor de maaltijd, kunt u vinden in de laatst verschenen kerkbode. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van de stichting SCFS. Zij bieden diaconale en pastorale bijstand aan zeevarenden. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De voorbeden en de dankzegging. Op deze laatste zondag van de maand willen we voorbeden doen voor het zendings- en evangelisatiewerk. En we denken dan met name aan de familie Bogert in Israël, Gerdien de Koning in Madagaskar, de familie Dandas van den Berg in Libanon, de familie Roest Oskam in Thailand, Adrian Stam in Roemenië, dominee Demeter, zijn zoons en hun vrouwen in Roemenië, de evangelisten Titu, Aurel en Ion in Oltenia in Roemenië en het werk wat er gedaan mag worden op de evangelisatieposten in Hoorn en in Horst. En we denken ook aan ouders en familieleden van hen die in de zending werkzaam zijn. We willen ook denken aan Marieke. Zij verblijft nu tijdelijk in Nederland, maar ziet er naar uit om opnieuw uitgezonden te worden. Ook vragen we de Heer om een zegen over de gesprekken die gevoerd worden met de bezoekers tijdens de open kerk hier in Waarder. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 22 en daarvan de versen 11 en 13. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. En dan te bedenken dat deze psalm over het lijden van de Heer Jezus gaat. Vers 11 over zijn lijden en vers 12 en 13 over de vrucht van zijn opstanding. Dus vers 11 over zijn lijden en vers 13 over zijn opstanding. 22, de versen 11 en 13 zingen wij. belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we dan Psalm 40, het 8e vers. Verheug het volk, verblijd en alle heren die naar u zoeken telkens stond. Psalm 40, het 8e vers na de belijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Met u een gedeelte lezen uit Johannes 20 en vervolgens uit Matteüs 11. Maar eerst uit Johannes 20. En dan vanaf het 11e vers. Johannes 20 vanaf het 11e vers. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf. En zag twee engelen in witte kleren zitten. Eén aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? En zij, menende dat het de hovenier was, zeiden tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. En Jezus zeide tot haar: Maria. En zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, het welk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. En Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had, en dat hij haar dit gezegd had. En als het een avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: Vrede zij jullie. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. En Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij jullie. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook jullie. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, dien worden zij vergeven. En zo gij iemand zonde houdt, dien zijn zij gehouden. En vervolgens een aantal versen uit Matteüs 11. Vanaf het 20e vers. Toen begon hij de steden in de welke zijn krachten het meest geschied waren te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in de dag van het oordeel dan ulieden. En gij Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe neergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zou tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u dat het de landen van Sodom verdragelijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. En in diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkunst geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader, nog iemand kent de Vader dan de Zoon, en die het de Zoon wil openbaren. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover uit het woord van de Heere God. Laten we met elkaar bidden. Heere, we komen zo aan het begin van deze dienst voor uw aangezicht. Om u te danken dat u ons in de gelegenheid stelde om hier te zijn. Terwijl u ja, ook op dit moment ons hart aanziet, Heer, en weet wat daar leeft. Want het kan ook zo zijn dat we daar amper dank voor voelen, omdat we met heel andere dingen bezig zijn misschien. Maar we bidden ook, Heere, dat we het mogen zien, ook vanavond, hoe bijzonder het eigenlijk is dat u uw gemeente samenroept. En dat we hier mogen zijn, ja, in de verwachting dat u, Heer Jezus, er ook bij bent vanavond. En dat u, en u heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat u, ja, vanavond bij ons wilt zijn en tot ons wilt spreken. Wilt u geven, Heere, dat onze harten open mogen zijn voor wat u, ja, ons te zeggen heeft. En het geldt voor iedere bladzijde uit uw woord, dat daar zoveel staat. Er zoveel te leren valt, maar wilt u ervoor zorgen dat, ja, we door het woord dichter bij u gebracht worden. Iets meer van u gaan zien. En dat ook het verlangen in ons hart, ja, gewekt wordt eigenlijk om steeds meer van u te ontdekken. Als we dat zeggen, alles aan hem is gans begeerlijk, dat we dat ook zo zullen ervaren vanavond, Heer, als we bezig zijn met uw woord. En we bidden, Heer, wilt u ervoor zorgen dat mensen die u nog niet kennen ook door het evangelie geraakt mogen worden. We lazen zojuist het verwijt dat u de, ja, bepaalde steden maakte omdat ze het woord gehoord hadden en zoveel van u gezien hadden, maar niet tot geloof gekomen waren. Ja, bewaar ons daarvoor. Maar wilt u ook, want zo kan het ook zijn, dat we amper beseffen hoe hartelijk uw nodiging wel is. Het kan in ons hart zijn, de gedachte, dat we toch afhankelijk zijn van wat u wil en wat u wil werken, ook vanavond in ons leven. Maar wilt u geven, Heere, dat onze ogen en onze oren open mogen gaan voor het eerst of opnieuw voor, ja, wat u ons te zeggen heeft, voor uw roepstem, voor uw nodiging. En dat zondaren, ja, vanavond zullen vluchten tot u, Heer Jezus Christus. Maar ook, Heere, dat al degenen die bij u horen, ook door het woord gevoed en onderwezen mogen worden, zo mogen we het in uw handen neerleggen. En u heeft ook beloofd, gezegd, dat het woord zal doen wat u behaagt en ooit ledig tot u zal terugkeren. Er gebeurt altijd wat door uw Heilige Geest. En, ja, in dat vertrouwen mogen we ook leven. Wilt u zijn bij degenen die het moeilijk hebben, Heere? En zeker als het, ja, in deze preek ook daarover zal gaan, dat onze harten soms zo bezet kunnen zijn, Heere, met zorg of met verdriet, of dat we niet weten hoe het verder moet. Wilt u dan geven, Heere, dat uw woord, ja, vanmiddag kracht mag doen en dat we ook de weg weten te vinden. En dat we, ja, u, Heer Jezus, ook daarin leren volgen. Aan de ene kant dat we ons kruis leren opnemen, maar dat we ook worden onder het kruis zoals u was, Heer Jezus. Wees zo bij de gemeente, met al degenen die het moeilijk hebben, Heere, die een kruis te dragen hebben in hun leven, wilt u ze daarin nabij zijn. En zo leggen we de gemeente in uw handen neer. We mogen vanavond in het bijzonder ook bidden voor het zendingswerk. Er zijn heel veel zendingswerkers genoemd in het Midden-Oosten, in Afrika, in Europa. En we bidden, Heere, wilt u, ja, al de, ja, de personen en hun gezinnen ook die genoemd zijn, wilt u ze zegenen. We zullen het ook vanavond horen dat u het gezegd heeft, zoals mij de Vader gezonden heeft, zo zend ik ook u. U heeft mensen de wereld ingezonden. En dat doet u nog steeds. Wilt u degene die uitgegaan zijn en ook gesteund worden door de gemeente, wilt u ze zegenen en ook de kracht geven voor het werk, Heren, wat ze mogen doen. Wilt u ze ook bewaren voor alle gevaren die er zijn. En wilt u ook aan hen geven, Heren, dat ze in geloof en vertrouwen hun weg mogen gaan. En we bidden, Heren, om de uitbreiding van uw koninkrijk en de wetenschap, dat u overal mensen gebruikt, Heren. En dat u bezig bent met een groot werk in deze wereld. Wij zijn maar nietige mensjes. Wij zijn maar een stipje op deze aardbodem. Maar dat heeft u behaagd. U heeft het zo gewild. U gebruikt mensen overal in deze wereld. En zo wordt uw koninkrijk uitgebreid. En we mogen bidden, Heer, om de voortgang daarvan, maar ook om uw komst. Want we lezen in uw woord ook duidelijk dat als de laatste zal zijn toegebracht, als de volheid van de heidenen ingegaan zal zijn, dat u dan verder gaat met Israël, maar ook, Heren, dat uw wederkomst dan zal plaatsvinden. En naar die dag mogen we uitzien. We kunnen ons misschien soms afvragen van, hoe kan ik volharden tot mijn ouderdom? Maar eigenlijk zou de vraag veel meer moeten zijn, hoe zal ik volharden tot de wederkomst van de Heere? En dat we ook echt rekening mogen houden met uw komst, met uw terugkomst naar deze wereld. En dat ons leven ook in het teken mag staan, Heere, van uw terugkomst. Zo leggen we onze gebeden bij u neer. Ontferm u over ons, Heere, in deze dienst. Wees ons nabij. En als het zo een week na Pasen is, dat we als het ware nog na mogen blikken op het wonder van Pasen. De betekenis daarvan mogen zien, maar ook mogen ervaren hier in ons eigen leven. En dat we het mogen weten en geloven. Dat u, Heere Jezus, de dood overwon. De zonde in het graf eigenlijk ook achterliet. De zonde overwon. De Satan overwon. En dat u, Heere Jezus, straks terugkeert met de wolken van de hemel. Wees ons zo nabij, Heren. En dat bidden we in Jezus' naam alleen. In de vergeving van onze zonden. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 27. En daarvan de versen 1 en 2. Dus het derde vers niet. God is mijn licht, mijn heil. Wien zou ik vrezen? En het tweede vers: al zou zelfs een leger mij omringen, ik zal op de Heren vertrouwen. Psalm 27 en daarvan de versen 1 en 2. Als uitgangspunt voor de prediking lees ik Johannes 20 en daarvan de versen 19 tot en met 21. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der weken, als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij uw lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. En Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij uw lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zende ik ook uw lieden. Tot zover. Ja, eigenlijk krijg je in dit gedeelte, je zou kunnen zeggen een soort plaatje van wat de gemeente van de Heere God is. Als ik het heel kort samenvat, en dat hoop ik dan in deze preek uit te werken. Maar dan zou je kunnen zeggen een gezelschap van mensen, van broeders en van zusters. Die verbonden zijn met de Heere Jezus. Vrede met de Heere God hebben. Erop uitgezonden worden in deze wereld. Maar juist met het oog op hun wandel in deze wereld ook iedere dag geloof en vertrouwen nodig hebben. Dat is eigenlijk de samenvatting van de preek. Maar dat hoop ik in deze dienst wat nader uit te werken. Ik zei, eigenlijk krijg je een beeld, een soort plaatje van wat de gemeente is. En dat zie je wel vaker in de schrift, als ik even denk aan Lucas 10 bijvoorbeeld, het huis van Martha. Martha en Maria. Martha was bezig te dienen. Maria zat aan de voeten van de Heere Jezus. Een huis, de Heere Jezus was daar. En in dat huis, en de Heere Jezus was aanwezig. Ja, wordt naar het woord geluisterd en daar wordt gediend. En dan zou je kunnen zeggen, ja, daar in Lucas 10 krijg je eigenlijk een heel eenvoudig plaatje van, ja, wat de gemeente is. En zo'n plaatje krijg je eigenlijk ook in Johannes 20. De discipelen zijn daar samen vergaderd. Op die eerste paasdag kun je zeggen, op de dag van de opstanding van de Heere Jezus Christus. De deuren zijn gesloten en plotseling staat de Heere Jezus in hun midden. Als het gaat over de gemeente, dan kun je zeggen, ja, de gemeente, dat is een wat dure zin, maar ontleent eigenlijk haar heerlijkheid, ook haar betekenis aan de aanwezigheid van de Heere Jezus Christus. Als ik even denk aan Johannes 14, dan zegt de Heere Jezus daar, ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. En als hij dan zegt, ik kom weder tot u, dan spreekt hij niet over zijn wederkomst, maar dan spreekt hij over de komst van de Heilige Geest. De Heer Jezus, kun je zeggen, hij is teruggekomen in de persoon van de Heilige Geest. Dus hij was daar fysiek bij de discipelen, maar vandaag, als de gemeente samenkomt, als het goed is, is de Heer Jezus er ook. In de persoon van de Heilige Geest. En daarom zeg ik, neem je Johannes 20, de versen die het uitgangspunt zijn voor de prediking. Ja, dan krijg je eigenlijk een plaatje van de gemeente. De Heer Jezus aanwezig en de discipelen samen vergaderd als broeders en zusters, kun je zeggen. Ik vind het bijzonder wat de Heer Jezus zegt tegen Maria Magdalena. In Johannes 20 en daarvan het 17e vers. En u kent de geschiedenis van Maria Magdalena. Maria staat daar bij het graf, ze huilt. Als je in Johannes 20 vers 1 begint, hè, dan was ze bij het graf aangekomen. En ze had gezien, het graf is leeg. Ze was naar Petrus en Johannes gegaan. En die waren vervolgens met haar meegegaan naar het graf. Ook Petrus en Johannes hadden gezien, het graf is leeg. Petrus en Johannes zijn teruggegaan. En Maria staat vervolgens hier alleen bij het graf in het 11e vers. En ze huilt en ze denkt, Heer Jezus, hij leeft niet meer, hij is dood. En nu hebben zij zijn lichaam ook nog weggenomen. En zo staat ze daar verdrietig en triest bij het graf. En dan openbaart de Heer Jezus zich aan Maria op een bijzondere manier. U weet wat de Heer Jezus ergens zegt in Johannes 10. En mijn schapen horen mijn stem. En de goede herder, hij kent zijn schapen. En hij roept zijn schapen bij hun naam. En de Heer Jezus, hij hoeft de naam van Maria maar te noemen. Maria. Of de schellen vallen eigenlijk van haar ogen. En ze roept het uit, hè, Rabboni, hè, mijn grote en mijn vereerde leraar. Dus ze stond daar bij het graf met de gedachte, hè, mijn meester, hè, hij leeft niet meer, hij is dood. Het is in de dood geëindigd. Er was grote hoop, maar allemaal in de dood geëindigd. Maar dan openbaart de Heer Jezus zich aan deze Maria, aan Maria Magdalena. Maar dan gaat het mij om wat de Heer Jezus vervolgens tegen haar zegt in het 17e vers. Ja, als hij zegt, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader. En dat zijn bijzondere woorden. Ja, als je weer even denkt aan dat plaatje van de gemeente. Een verzameling van discipelen en de Heer Jezus in het middelpunt. Maar die discipelen zijn hier broeders en zusters. Op een zeer bijzondere wijze. En ik zou vanavond willen zeggen dat wat de Heer Jezus hier zegt, eerder op diezelfde wijze niet gezegd kon worden. En dat betekent, wat de Heer Jezus daar zegt, is echt vrucht van de opstanding. En dan ga ik even naar Psalm 22 en u hoeft dat er niet bij te pakken. Nou, Psalm 22 is een heel bekende psalm. Een psalm over het lijden van de Heer Jezus. De Heer Jezus roept daar uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En op een bepaald moment in die psalm zegt hij, verlos mij uit de mel van de leeuw. Dan zegt hij niet, verlos mij van de mel van de leeuw. Nee, verlos mij uit de mel van de leeuw. Want die leeuw zou hem te pakken krijgen. In Hebreeën 5 lees je dat de Heer Jezus met sterk geroep en met tranen gebeden geofferd heeft aan degene die hem niet van, maar uit de dood kon verlossen. Zo precies is de schrift. Dus de Heer Jezus bad tot degene die hem niet van, maar uit de dood kon verlossen. En hier bidt de Heer Jezus, verlos mij niet van de mel van de leeuw, zodat hij me niet te pakken neemt, maar verlos mij uit de mel van de leeuw. En je leest het dan in deze vertaling niet, maar wel in andere vertalingen, dat er dan vervolgens staat, en gij hebt mij geantwoord. Op een bepaald moment in Psalm 22, dan heb je daar het keerpunt. Maar gij hebt mij geantwoord, verlos mij uit de mel van de leeuw, maar gij hebt mij geantwoord, en dan lees ik, zo zal ik uw naam, mijn broederen, vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Ook daar zie je door het lijden en sterven van de Heer Jezus en door zijn opstanding kunnen wij broeders van de Heer Jezus Christus genoemd worden. En hoe moet je dat dan begrijpen? En daar zou veel over te zeggen zijn, maar het antwoord is eigenlijk dat de Heer Jezus ons zijn leven, zijn opstandingsleven meedeelt. En als dat waar is, dat wij zijn leven hebben ontvangen, als het leven van de Zoon in ons is, ja, dan is de Vader van de eeuwige Zoon ook onze Vader. Dus als het leven van de Zoon in ons is, als de eeuwige Zoon ons leven is geworden, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, dan is de Vader van de eeuwige Zoon ook mijn Vader en dan is Christus mijn broer. En dat zijn dingen die eigenlijk heel ver gaan. En je durft misschien amper de consequenties te noemen. Maar ik zou willen vragen vanavond daar alleen over na te denken. Ga heen, zegt hij tegen Maria en zeg tegen mijn broeders, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. In het Oude Testament wordt de Heere God ook wel Vader van zijn volk genoemd. Hij is Vader van iedereen. Hij is Vader van alle mensen, ook van mensen die niet opnieuw geboren zijn. Ben ik een vader? Waar is mijn eer? Hij is Vader van iedereen, omdat hij iedereen geschapen heeft. Maar in het Nieuwe Testament, als het gaat over Gods kinderen, de Heere God, hij is onze Vader, omdat de eeuwige Zoon van de Vader ons leven geworden is. Niet meer ik, zeg ik nog een keer, maar de Heer Jezus Christus leeft in mij. En daarom een bijzonder gezelschap. Niet mensen die, ja, die alleen maar dezelfde belangstelling hebben of zo. Nee, die mensen, ze zijn aan elkaar verbonden. Ze zijn aan het hoofd verbonden, aan de Heer Jezus verbonden. En ze zijn aan elkaar verbonden. Want de Heer Jezus, hij is ons leven. Denk daar eens over na. En denk ook eens na over de consequenties daarvan. Die groot zijn. Iemand zei eens, als het gaat over de wereld leest de Bijbel niet. Maar alles wat de wereld van Christus ziet, dat ziet de wereld door middel van ons. Want wij leven het leven van de Heer Jezus Christus. En dan is er sprake van strijd uiteraard. En dan hebben wij nog alles te maken met de oude mens. En daar ga ik niet over praten. Maar ik zou vanavond willen vragen, laat deze waarheid eens tot u doordringen. En dan zeg ik zo, konden de gelovigen in de tijd van het Oude Testament niet praten, maar zo mogen wij wel praten. Het is vrucht van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus, hij verschijnt dan. En voordat ik verder ga, ja, dat is trouwens ook de betekenis van wat later gebeurt, hè. Als de Heer Jezus blaast op zijn discipelen, dan zegt hij, ontvangt de Heilige Geest. En dan staat er niet ontvangt de Heilige Geest, maar ontvangt Heilige Geest. Paulus schrijft in 1 Korinthe 15, de Heer Jezus, de tweede Adam, is de levendmakende geest. De Heer Jezus, hij blaast op zijn discipelen en zij ontvangen zijn leven. Dus een gezelschap van mensen, van broeders en van zusters. En dan vind ik het mooi. De Heer Jezus zegt, ga heen tot mijn broeders. Maar de schrift zou ook zeggen, de Heer Jezus, hij is de eerstgeborene onder vele broeders. En als de schrift dat zegt, dan wil de schrift, dan wil de Heere God daarmee zeggen dat de Heere Jezus uiteraard, als je dat hele gezelschap neemt van broeders en zusters, de voornaamste in rang is. Hij steekt boven iedereen uit. Hij is de eerstgeborene onder vele broeders, maar toch onder vele broeders. Een gezelschap van mensen, de Heere Jezus in het midden. En dan verschijnt de Heere Jezus, dus heb ik gezegd. En dan zegt de Heere Jezus daar, vrede zij uw lieden. En daarom kun je zeggen, het is ook een gezelschap van mensen. Broeders en zusters van de Heere Jezus. Een gezelschap van mensen die vrede hebben met de Heere God. En dan ga ik straks uitleggen. Het is niet zo dat de Heer Jezus zich gewoon twee keer herhaalt en twee keer zegt vrede zij uw lieden met dezelfde betekenis. Nee, twee keer een andere betekenis. Als hij die eerste keer zegt vrede zij uw lieden, dan staat er en hij toonde hun zijn handen en zijn zijde. De gemeente is een gezelschap van mensen, kun je zeggen, die vrede hebben met God. En die vrede, ja, is gegrondvest eigenlijk in het werk van de Heer Jezus Christus. Hij toonde hun zijn handen en zijn zijde. Als je even denkt aan wat de schrift ergens zegt. En een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En dan zegt Zacharia, het te dien dagen zal er een fontein geopend zijn van bloed en water tegen de zonde en tegen de onreinheid. En Johannes zegt, drie zijn er die getuigen op de aarde, de geest, het water en het bloed. En daarom mag je echt zeggen, denk ik, als de Heer Jezus hier zegt, vrede zij uw lieden, dan gaat het over de vrede die tot stand is gebracht door zijn lijden en sterven. De gemeente is een gezelschap van mensen die vrede met God hebben en die vrede is gegrondvest in het werk van de Heer Jezus Christus. In zijn lijden, in zijn sterven en in zijn opstanding. Je zou zeggen, ja, maar dat weten we toch allemaal al lang. Ja, dat is waar. En toch is het belangrijk om dat te benadrukken vanavond. Ja, als mensen tot geloof gekomen zijn, als mensen de Heer Jezus liefhebben, dan hebben we vrede met God. Ik zou eens nadruk willen leggen op wat Paulus schrijft. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, wij hebben vrede met God. Vrede zij uw lieden. Wij hebben vrede met God. Het kan zomaar zo zijn dat u zelf iedere keer weer diezelfde vraag stelt, maar heb ik wel vrede met de Heere God? Wat ik zo groot vind, is dat ik mag zeggen dat alle mensen die, laat ik het zo verwoorden, maar die met berouw in hun hart hun zonde hebben beleden en gevlucht zijn naar Christus, dat ze vrede met de Heere God hebben voor altijd. Ik vind het bijvoorbeeld mooi dat Paulus ergens schrijft, in Christus hebben wij de vergeving van de zonden. Dus dat Paulus daar niet schrijft van, ja, alleen maar de zonden die je al gedaan hebt, die kunnen vergeven worden. En de zonden die je morgen gaat doen, die kunnen nu nog niet vergeven worden. En iedere keer weer moet een mens om vergeving vragen. Maar dat Paulus schrijft, nee, in Christus hebben wij de vergeving der zonden. Als een weldaad aan ons geschonken. En dat andere is ook waar. Je kunt niet alles in één preek uitleggen. Maar wat Johannes zegt is waar, als wij gezondigd hebben. Dan zijn wij geroepen om onze zonden te belijden. En de Heere God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. Maar het is ook waar wat Paulus schrijft, dat wij in Christus de vergeving van de zonden ontvangen hebben. Als een weldaad. Als een geestelijke zegening. Die ons eens en voor altijd geschonken is. Die ik op zak heb, als ik het even oneerbiedig mag verwoorden. De vergeving der zonden. En als dat niet zo zou zijn, hoe zou ik dan ooit rust kunnen hebben in mijn gemoed? En daarom vind ik dat zo groot. Iemand heeft eens gezegd, van alle zonden die er in de wereld zijn, heb ik de kiem in mijn eigen hart aangetroffen. En ik denk dat dat echt zo is. Als je jezelf een beetje kent, dan weet je dat alle ellende die er is in deze wereld, alle zonden die er zijn in deze wereld, dat de kiem van die zonden ook in je eigen hart te vinden is. Wat als mijn behoudenis op de een of andere manier afhankelijk moet zijn van of dat ik besef dat ik gezondigd heb. Of afhankelijk moet zijn van heb ik wel door dat ik gezondigd heb en heb ik mijn zonde wel beleden? Gelukkig mag ik weten dat de Heere God als rechter nooit meer enige beschuldiging tegen mij zal inbrengen. Omdat ik vrede met God heb. De Heere God als rechter zal mij nooit meer beschuldigen. En laat dat eens tot u doordringen. Want dat kan, gewerkt door de Heilige Geest uiteraard, ja, voor geloofzekerheid zorgen. Het ligt vast in het werk van de Heer Jezus Christus alleen. En daarom vind ik dat zo belangrijk. Een gemeenschap, een gezelschap van broeders en zusters. En die mogen weten dat ze vrede hebben met de Heere God. Laat ik er toch iets over zeggen om geen onduidelijkheid te werken. Maar als een kind van God zondigt. Hoe kan een kind van God gemeenschap hebben met de Heere God? En gemeenschap hebben met de Vader. Omgang hebben met de Vader en met de Zoon. Als er allerlei zonden in zijn leven zijn. En daarom is de schrift daar heel duidelijk over. Dat een kind van God, als hij zondigt, dat hij zijn zonde moet belijden. Want anders kan er geen omgang zijn met de Heere God. Maar als het gaat, en dat wil ik benadrukken vanavond, als het gaat over hoe de Heere God als rechter tegenover mij staat, dan mag ik zeggen, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, wij hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En als er vanavond mensen zijn die zeggen, dat is enorm groot. Maar ik kan niet zeggen dat ook ik vrede heb met de Heere God. En hoe kom ik aan die vrede? Dan zou ik willen zeggen, dan zou ik willen benadrukken door het geloof alleen. Alleen maar door je te werpen in de armen van de Heer Jezus Christus. Alleen maar door je vertrouwen op Hem te stellen. Alleen maar door het geloof. De Bijbel laat zien wat de Heere God van ons vraagt, is dat we met berouw in ons hart zeggen, Heere God, ik heb gezondigd. En dat je werpt vervolgens je in de armen van de Heere Jezus of in de armen van een genadig God. En dat is genoeg. En dan is een mens geneigd om te zeggen, is mijn geloof wel echt genoeg? Maar als een arme zondaar mag ik mij verlaten op de Heere God. En mag ik mij verlaten op zijn genade. En dan klinkt het uit de mond van de Heere Jezus. Vrede zij uw lieden. Niet omdat jij zo goed gepresteerd hebt in je leven. Of niet omdat jij ernstig genoeg gebeden hebt in je leven. Of wat dan ook. Maar vrede zij uw lieden. En vervolgens toonde hij hun zijn handen. En zijn zijde. Een vrede die gegrondvest is in het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus alleen. En weet wel, als de vragen, dan ga ik verder, maar als de vraag in u opkomt, maar is dit ook wel voor mij bedoeld? Of is het wel echt waar, hè? Alleen door het geloof? Alleen door boete te doen en alleen maar door de Heer Jezus Christus aan te grijpen, is dat wel echt waar? Is dat wel echt waar? Dan zou ik willen zeggen, ja, ik denk dat de duivel er altijd als de kippen bij is om ons twijfel te bezorgen en tegen ons te zeggen, het is niet genoeg. Maar het is het getuigenis van de schrift dat de Heere God uw behoud op het oog heeft en dat u welkom bent bij de Heere God. Als het geloof ook maar iets meer zou zijn dan uiteindelijk dan twee lege handen die ik uitsteek naar de Heere God. Het zou voor mij in ieder geval voor altijd verloren zijn. Waardoor ik behouden ben, dat is door het geloof alleen. Maar wat is geloof? Geloof, dat zijn die twee lege handen. Dat zijn die twee besmeurde, vieze handen. Goddeloze handen ten diepste. Maar die ik uit mag steken naar een God die genadig wil zijn in de Heere Jezus Christus. En als u nog niet tot geloof gekomen bent, dan nodigt de Heere God u van harte uit vanavond om tot geloof te komen. Om de Heer Jezus Christus te omhelzen. Om daar niet mee te wachten. Ik ga straks even naar Matteüs 11. En dan ga ik niet praten over zoveel over die verwijten die de Heere God dan maakt. Hè, richting Capernaum. Maar als je even denkt aan die verwijten. Hè, wee u Chorazin en wee u Bethsaida. Hoe kan de Heere God mensen verwijten maken? Hè, dat ze zich niet bekeerd hadden. Als de Heere God niet daadwerkelijk bekering van die mensen verwachtte. En dat zou ik ook vanavond willen benadrukken. Als de Heere God u nodigt tot het heil. En als hij tegen u zegt, u bent welkom vanavond bij hem. Om door het geloof deze dingen die zo groot zijn te ontvangen. Dan meent hij dat uit de grond van zijn hart. En dan wil hij oprecht niet dat u zonder genade de kerk uitgaat. En als dat wel op de een of andere manier de conclusie zou zijn, dan is het gewoon niet eerlijk om mensen verwijten te maken. En te zeggen van ja, jullie wilden, nee, ik wilde, maar u wilde niet. Maar vanavond zou ik willen zeggen, God wil wel. Als u onbekeerd in de kerk zit, de Heere God heeft uw behoud, heeft uw redding op het oog. En wil u vanavond nog deze dingen die zo groot, die zo heerlijk zijn geven. Zodat je kunt zeggen, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Wij hebben vrede met God en met een gerust hart roemen wij in de hoop der heerlijkheid Gods. Met een gerust hart kunnen wij naar de toekomst kijken. Want wij hoeven God als rechter niet meer te vrezen. Dat over dat eerste, vrede zij uw lieden. Een gezelschap, heb ik gezegd, van broeders en zusters, verbonden met de Heere Jezus. En ze hebben vrede met God. En het volgende is, dat ze erop uitgezonden worden, de wereld in. Want de Heere Jezus, hij zegt, vrede zij uw lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zende ik ook uw lieden. En nu ga ik over zending enzovoort niet al te veel zeggen. Maar wat belangrijk is om dat tweede vrede zij uw lieden te begrijpen, is dat de Heer Jezus dat hier verbindt met de opdracht die zij krijgen. Dus de gemeente wordt hier de wereld ingezonden, ja, om te getuigen van de Heere Jezus, om te getuigen van het heil. En op zich is dat een heel belangrijk ding natuurlijk. Dat de Heere God, ja, het zo heeft willen doen. Dat hij mensen gebruikt om andere mensen bekend te maken met het heil. Daar zou veel over te zeggen zijn. Maar de Heere God gebruikt daar in principe geen engelen voor. Hij gebruikt daar mensen voor. He, omdat mensen kunnen spreken uit eigen ervaring en ervan kunnen getuigen. De Heere heeft mij verlost en hij wil die verlossing ook aan jou geven. Maar hij gebruikt er mensen voor. Maar waar het mij nu om gaat is dit. Dat met het oog op de opdracht die hij geeft aan zijn discipelen, aan zijn gemeente. Jullie moeten de wereld ingaan om mijn getuigen te zijn. Dat hij zegt, vrede zij uw lieden. Want ze zullen te maken krijgen met allerlei tegenslagen. Noem het maar op. En daar heeft dat tweede vrede zij uw lieden mee te maken. En dan zou ik het vanavond wat breder willen trekken. Dat tweede vrede zij uw lieden heeft te maken. Ja, met niet met de vrede die tot stand is gebracht tussen de Heere God en ons door het werk van de Heere Jezus. Maar heeft te maken met innerlijke rust in je ziel, met innerlijke rust in je hart. In het besef dat de Heere God, in het besef dat de Heere Jezus Christus bij je is. En daar heeft dat tweede vrede zij uw lieden mee te maken. Je zou het ook zo kunnen zeggen. En ik ben daar, je zou dat uitvoerig kunnen bewijzen. Maar in de Bijbel is er verschil tussen vrede met God en de vrede van God. Het eerste vrede, zij uw lieden, heeft met dat eerste te maken, vrede met God. En dat tweede vrede, zij uw lieden, heeft te maken met het tweede, die vrede van God. En dan kun je denken aan wat Paulus schrijft in Filippenzen 4, de versen 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Je zou het ook anders kunnen zeggen. Je zou het ook zo kunnen verwoorden. Om de hemel binnen te komen heb je dat eerste nodig. Vrede met God. Maar om de aarde door te komen heb je dat tweede nodig. En de Heere Jezus zegt dat met het oog op de opdracht die hij ze geeft. Ik zend jullie de wereld in en ze hebben mij gehaat en ze zullen ook u haten. En daarom is die vrede van God zo belangrijk, die moet er in jullie harten zijn. Dus met andere woorden, dus nog een keer, het eerste vrede heeft te maken met hoe kom ik straks de hemel binnen. En het tweede, die vrede van God heeft te maken met hoe kom ik deze aarde uiteindelijk door. Daar heeft dat tweede vrede, zij uw lieden, mee te maken. En hier dus, hè, als jullie de wereld ingaan, en je krijgt te maken met tegenstand. En u weet het hoe dat gegaan is. Stefanus, hij is de marteldood gestorven. Petrus, volgens de overlevering, de marteldood gestorven. En de Heer Jezus wil zeggen, ja, wat je nodig hebt. Als ik jullie de wereld inzend, is die praktische vrede, die vrede, die innerlijke rust in je hart, iedere dag, geloofsvertrouwen, iedere dag. Dat heb je nodig. Geloofsvertrouwen, iedere dag. Er is geloof nodig om vrede met God te krijgen. Je werpen in de armen van de Heer Jezus. Maar er is praktisch geloofsvertrouwen nodig iedere dag om deze aarde door te komen. Opdat de vrede van God in je hart mag zijn. Opdat er sprake mag zijn van een innerlijke rust in je hart. Nu goed, ik hoop dat ik het zo goed heb duidelijk gemaakt. Maar twee keer vrede zij uw lieden. Die eerste vrede om de hemel binnen te komen, En die tweede vrede om de aarde door te komen. En daarom heb ik Matteüs 11 met u gelezen. En het zou mooi zijn als u dat gedeelte er even bij wilt pakken. En dan begrijpt u nog beter wat ik bedoel. En dat zeg ik dan tegen mensen, hè, wat ik nu ga zeggen. Dat is dan ook het laatste wat ik wil uitleggen. Maar tegen mensen die te maken hebben met zorgen. Die inderdaad, die misschien soms wel eens denken van ja, voor mij is het misschien nog wel makkelijker om te geloven dat ik straks naar de hemel ga, dan om te geloven dat ik deze aarde doorkom. Vanwege alle zorgen die er in mijn leven zijn, vanwege de moeilijkheden die op mijn pad komen, vanwege de twijfels die soms in mijn hart zijn, en noem het maar op. Wat kan de strijd soms zwaar zijn? En dan zegt de Heere, daar heb je die tweede vrede voor nodig. Die vrede van God. En daar gaat het ook over in Matteüs 11. Matteüs 11, daar zegt de Heer Jezus in vers 28, kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat is die eerste vrede. Als je tot de Heer Jezus komt, als je tot hem vlucht, dan krijg je die vrede met God. En vervolgens zegt hij, neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. En dat is die tweede vrede. Die vrede van God. Die rust in je ziel. En dan moet je begrijpen wat daar gebeurt in Matteüs 11. En ik vind dat bijzonder. En als wij aan de Heer Jezus denken, dan weten we de Heer Jezus, hij was God en mens en hij kwam om te sterven. Maar doordat wij al die dingen eigenlijk van tevoren al weten, als wij het evangelie lezen, daarom lezen we het evangelie toch ja, een beetje anders. Ik denk dat je het vanavond eens zo moet zien. De Heer Jezus, de koning, hij kwam tot zijn volk. En de mensen, ze hadden hem aan moeten nemen. Maar ze deden dat niet. De koning was gekomen tot zijn volk. En Johannes predikte in Matteüs 3. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En de Heere Jezus, hij wist van zichzelf, ik ben de koning. Hij predikte precies hetzelfde in Matteüs 4. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar wat gebeurde er? De mensen zetten hem niet op de troon, maar uiteindelijk nagelden ze hem aan een kruishout. Ze hebben hem verworpen. En dat zie je in het evangelie van Matteüs gebeuren. Denk aan Matteüs 11 en daarvan het 18e vers. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende. En zij zeggen, hij heeft de duivel. En de Heer Jezus, hij at en hij dronk wel. En ze zeggen, zie daar een mens die een vraat en wijnzuiper is. De mensen, ze wierpen Johannes uit en ze wierpen de Heer Jezus Christus ook uit. Ze hoefden hem niet. En toen begon hij de steden in de welke zijn krachten het meest geschied waren te verwijten. Het liep allemaal anders, zou je kunnen zeggen. Het liep allemaal anders. Het liep allemaal anders. De koning kwam tot zijn volk. Hij had de troon moeten bestijgen, maar het liep allemaal anders. En de Heer Jezus, nogmaals, hij begint die steden verwijten te maken. Maar wat is dan vervolgens het antwoord van de Heer Jezus op heel deze situatie? En dat lees je in vers 25. En dat vind ik zo mooi. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Dus de Heer Jezus, je zou kunnen zeggen, en neem Jesaja 49 van slag, het was allemaal anders gelopen. Maar wat deed hij? Ook als mens legde hij zijn leven, ja zijn weg in de handen van zijn vader. Dat is wat hij deed. En hij kon zeggen, vader, u bent de Heere van de hemel en van de aarde. Vader, ik weet dat u alle dingen in uw handen heeft. U bent de Heere van de hemel en van de aarde. En daarom prijs ik u. En ik dank u zelfs. En vervolgens zegt de Heere Jezus tegen ons. Leert van mij. Kom op mijn school. Dat zegt hij niet tegen ongelovigen. Maar dat zegt hij tegen zijn kinderen. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Zo zachtmoedig. Dat ik de Heere God nooit verwijten maakte. Dat ik nooit in opstand kwam. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Zo zachtmoedig en zo nederig moeten ook jullie worden. En gij zult rust vinden voor uw zielen. En dat vind ik een heel belangrijke boodschap. Als het in uw leven zo is, als het in mijn leven zo is. Dat je om wat voor reden dan ook maar Gods weg niet kunt begrijpen. Als je in moeilijkheden bent, als je in lijden bent. Ik hoef het niet in te kleuren. U vult het zelf maar in. Maar als de vragen in je hart zijn. En misschien ook de waarom vraag. Want wij mensen zijn uiteindelijk erg onrechtvaardig. Je kunt het horen over het lijden van anderen, zonder dat het je raakt. Maar zodra het kwaad in je eigen leven komt, of het lijden in je eigen leven komt, dan lig je overhoop. En dan komen al die vragen naar boven. En al die Bijbelteksten die niet vervuld worden. En noem het maar op. En de duivel is er vervolgens ook bij om je te benauwen. Maar de Heere God zou zeggen, de Heere Jezus zou zeggen, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Neem mijn juk op u. De fariseeën, zij hadden ook een juk te bieden. Maar het was niet te dragen. Lasten, zware lasten. Maar kom op mijn school, zegt de Heere Jezus. Want mijn last is licht. En waarom? Dit leert hij ons. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Leer zo te leven in praktisch geloofsvertrouwen. Dat de Heere God jouw vader is. Goede bedoelingen heeft met jouw leven. En dat het zijn belofte is, hoe dan ook. Alle dingen moeten meewerken ten goede. Degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. En vaak zie je de uitkomst niet. Maar daarom is het wel mooi. Ik heb die tekst gelezen uit Filippenzen 4. Wees in geen ding bezorgd, daar heb je het weer. Als zorgen je hart vervullen. Laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Leg heel je hart bloot voor de Heere God. Vertel hem al je noden. Vertel hem al je noden. En besef, hij is de Heere van de hemel en van de aarde. Hij heeft alle dingen in zijn hand. En deze God, die alle dingen in zijn hand heeft, is jouw God. En de vrede God staat er dan, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaken in Christus Jezus. Het woordje bewaken. Een militaire uitdrukking eigenlijk. Die vrede God zal uw harten en uw zinnen bewaken. Want ik heb gezegd, de duivel is erbij om je allerlei dingen in te fluisteren. En die vrouw van Job die leeft ook nog steeds. Die zegt, zegen God en sterf. Wat heb je aan zo'n God? En noem het maar op. Maar als dit je houding is, de houding van de Heere Jezus, die nederigheid, die zachtmoedigheid, dan zal de vrede Gods, die innerlijke rust, zal jouw hart en zal jouw gedachten bewaken in Christus Jezus. Er zal innerlijke rust in je hart zijn. En zo zal je je weg in geloofsvertrouwen mogen gaan. En uiteindelijk zal hij het goed maken. Want het is waar. Wat hij gezegd heeft, wat Paulus gezegd heeft. Alle dingen moeten meewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Denk daar eens over na. Als Paulus dat zegt ten goede, dan bedoelt hij niet te zeggen, alle nare dingen komen uiteindelijk in dit leven goed. Maar dat goede is daar heel speciaal, het gelijkvormig worden aan het beeld van de Heer Jezus Christus. De Heere God is met ons bezig met het oog op de eeuwigheid. Daarom is het zo, vergeef me dat ik het zo zeg, maar zo zonde ook. Ja, als mensen pas op hun 80ste tot bekering komen. Als het evangelie u nu al wordt verkondigd. En u nu al bij de Heere God mag komen. En vervolgens, als je al jong bij de Heere mag komen, gaat de Heere God je een leven lang kneden. En zijn belofte is, alle dingen die in jouw leven gaan gebeuren, die zullen meewerken ten goede. Maar dat is de grote oproep hier. Dat is de grote oproep. Leert van de Heere Jezus dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Want je krijgt met problemen te maken. En je krijgt met lijden te maken. En dat zorgt voor allemaal twijfel, onzekerheid en noem het maar op. Maar zo zul je kunnen volharden tot het einde toe. En zo zul je uiteindelijk de eindstreep bereiken. Ik hoop dat we dat van de Heere leren. Vrede zij u. Twee verschillende soorten vredes, heb ik gezegd. Als ik dat zojuist zo verwoorden, dan begrijpt u wel wat ik daarmee wil zeggen. Ook om u te laten voelen. Ja, als ik zeg, het is eigenlijk zonde dat mensen zo laat tot geloof komen. Nou ja, mensen die eigenlijk, ja, die, als ik het zo mag verwoorden, die het toch bij het verkeerde eind hebben. Die denken dan, die gaan dan toch op het puntje van hun stoel zitten. En die zeggen dan, ja, maar je kunt het jezelf toch niet geven. Je kunt het toch niet pakken. De Heere God moet het toch werken in je leven. En daarom heb ik het zo verwoord. Om te laten voelen, nee, de evangelieboodschap is menens. God meent het echt. En als hij vanavond het evangelie aanbiedt, dan doet hij dat met hart en ziel. En als hij zegt, ik wil zo graag dat je komt, dan meent hij dat uit de grond van zijn hart. En als hij zegt, die vieze handen van je, die mag je opsteken naar mij, die mag je uitsteken naar mij. En ik zal ze vullen, dan meent hij dat uit de grond van zijn hart. En daarom heb ik dat gezegd. En zo hoop ik dat de Heere God deze boodschap in uw hart wil brengen. De gemeente van God, en daarmee eindig ik, de gemeente van God is een gezelschap van broeders en zusters, verbonden met de Heer Jezus. En ze hebben vrede met God, een vrede die niet meer kapot kan. Gaan, wat je ook doet. En ze worden geroepen om dagelijks in praktisch geloofsvertrouwen te leven. Om deze aarde door te komen. En straks gelukkig bij de Heere God te zijn. Amen. Wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 85 vers 4. Dan wordt gena van waarheid. Blij ontmoet en de vrede met een kus van het recht gegroet. Psalm 85, vers 4. Laten we bidden en danken met elkaar. Heere God, aan het einde van deze dienst komen we tot u om u te danken voor wat u ons wilde geven. Heere, ja, wat staat er veel in uw woord? In uw woord, ja, de dingen die gaan over de eeuwigheid, die blijven uiteraard altijd van belang en van betekenis. Maar Heer, ook als het gaat over het leven van alle dag, dan moeten we zeggen, dan mogen we zeggen dat uw woord het altijd bij het rechte eind heeft. Uw woord is de waarheid. Het is zoals de psalmdichter dat zegt: o Heer, uw woord bestaat in de eeuwigheid. En het zal nooit veranderen. En onderwijst ons. En we bidden, Heere, wilt u ervoor zorgen dat als er waren die nog zonder u in deze wereld stonden, dat ze overtuigd mogen zijn, dat ze tot u mogen komen. Als iemand wil, als dat het is, dan mag hij zijn zonde belijden en dan mag hij bij u komen. Dat is wat we gehoord hebben. En als iemand niet wil, ja, dan gaat het aan hem voorbij. Werken, Heere, door het woord. Maar geef ook, Heere, dat die andere vrede, die vrede van u, waarover u zei: mijn vrede laat ik u en mijn vrede geef ik u. Dat die vrede, ja, er iedere dag in ons hart mag zijn. Dat geloofsvertrouwen er iedere dag in ons hart mag zijn. Dat we bij u, Heere, ja, in de leren gaan, u die gezegd heeft: leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Opdat inderdaad, Heere, die rust voor onze ziel gevonden zal worden. Ga met ons mee naar huis, Heere, wilt u ons nog een goede zondag geven. We zijn een nieuwe week ook ingegaan, Heere, wilt u helpen bij het werk wat we te doen hebben. Zegen, Heere, de gemeente. Tegen de kerkenraad, tegen dominee Trampen met zijn vrouwen, met zijn gezin. Heere, wilt u hem nabij zijn en hem in het midden van de gemeente tot een zegen stellen. Heere, om uw woord, ja, telkens te ontvouwen voor de gemeente. Wees bij de kerkenraad, Heere, wil ze de vervulling geven van uw Heilige Geest. En dat hebben we allemaal nodig, Heere. De week die we zijn ingegaan om geleid te worden door uw Heilige Geest. Zoals Paulus dat ergens zegt: wandel door de Heilige Geest. Vergeef, Heer, het verkeerde ook uit deze dienst en ga met ons. En dat bidden we in de naam van de Heere Jezus alleen. Amen. Ja, Psalm 85 vers 4 ging over die eerste vrede, kun je zeggen, over die vrede met God. En Psalm 4 vers 4 gaat over die vrede van God. Gij hebt mij in het hart meer vreugde gegeven, meer rust gegeven, ook dan andere smaken in een tijd. Psalm 4 vers 4. Ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.